Tijdens de voorbereiding op deze dienst moest ik sterk denken aan Abraham. Misschien zeg je, hoe kan dat nou? Een man van 75 die geroepen wordt bij een kind wat opgedragen wordt aan God. Maar ik wil graag de Bijbel met je openen bij Genesis 11. Vanaf vers 31. Genesis 11, vers 31. In Genesis 11, vers 31 staat het volgende. En Terach nam Abraham, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham. En zij trokken met hen uit Ur van de Galdeeën om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Terach waren 205 jaar. En Terach stierf in Haran. Hoofdstuk 12. De Heere nu zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Vers 9. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. En er kwam hongersnood in dat land en daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. En dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. Vers 20. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en zij begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Ik weet niet wat voor achtergrond je hebt, wat voor opvoeding je hebt gehad, of je met de kerk bent grootgebracht of nog nooit in de kerk bent geweest. Het kan. Ik weet niet wat je hebt gehoord van Abraham in het verleden, maar er staat ontzettend veel over Abraham geschreven in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, Abraham is niet alleen de aartsvader, maar is ook een begrip geworden voor niet alleen de Joden, maar ook voor de moslims en voor de christenen. Hoe apart is het dat miljoenen en miljoenen mensen Abraham kennen? Bij de moslims wordt hij ook wel genoemd Ibrahim en is het een ander verhaal, want de Koran zegt hele andere dingen dan dat de Torah zegt en de Joden belijden. Maar miljoenen en miljoenen mensen worden vandaag de dag nog steeds geïnspireerd door Abraham. Ik weet niet wat je beeld is van Abraham. Misschien is jouw beeld van Abraham wel dat het de man van God was, de volmaakte man die nog nooit een fout heeft gemaakt. Nou, we hebben net gezien dat hij eigenlijk liegt tegen farao omwille van zijn vrouw. Het was een halve leugen. En later zien we in de geslachtslijn van Isaac en Jacob dat ze ook liegen omtrent familie. Ze liegen, ze zijn niet eerlijk. Apart hè, hoe dat dan door kan werken in de geslachten. Dat is apart. Daarom, wat ik net uitbad, we verbreken elke vloek vanuit het voorgeslacht. Opdat Gods plan niet gehinderd zal kunnen worden door wat dan ook. Wat jou is aangeleerd, wat jou is aangeleerd, wat je ouders hebben meegekregen, wat jouw ouders hebben meegekregen. Nee, dit is een uniek schepsel van God. En God wil tot zijn doel komen met Jan Junior. Hoe zeg je dat? Junior, junior, junior. Er is niet eens een naam voor, denk ik, wat jullie hebben. Maar een feit is dat wij uniek zijn. Als je kijkt naar dit ventje, is er niemand met zo'n gezicht zoals hij. En dat geldt voor jou ook. Als je kijkt in de spiegel, er is niemand met hetzelfde gezicht als jij. Zelfs een eeneiige tweeling zit nog verschil tussen. Ik weet niet of je wel eens naar een televisieprogramma hebt gekeken waar ze altijd tweelingen dan een soort van competitie laten houden welke tweeling op deze wereld het meest op elkaar lijkt. Ik heb dat eens een keer gezien en ik was verbaasd dat er zelfs bij de tweeling eeneiig die het meest op elkaar leek, toch nog verschil zat. Dat was minuscuul. Maar wij hebben zo'n almachtige maker, God de Vader, dat hij het elke keer voor elkaar krijgt om een mens een uniek gezicht te geven. Volledig uniek. En hij heeft ook voor dat unieke schepsel een uniek plan. En dan zien we bij Abraham, uniek, maar een vader die dient andere goden. Dat staat er niet, Chris. Dat kun je lezen in Jozua 24. Hij diende de afgoden. De afgoden, ja. Want ze leefden in Ur. En om je mee te nemen naar Ur der Galdeeën, het huidige Irak, Zuid-Irak, het oude Mesopotamië. Dat was een welvarend gebied. En dat waren mannen van het intellect. Er was niet alleen heel veel kennis. Dan uit opgravingen blijkt dat de mannen wel degelijk kennis hadden vanwege een enorme bibliotheek die daar gevonden is. Nou, en in die tijd een enorme bibliotheek, dat zegt wat over de staat van een stad. Het was een handelsstad, er werd goed geld verdiend en het was een stad van aanzien. Waarom ging de vader van Abraham weg uit Ur? Er staat, wat we net gelezen hebben, dat hij onderweg ging naar Kanaan, maar dat hij halverwege in Haran bleef steken. Nou, de Bijbel zegt niet waarom de vader van Abraham wegtrok. Maar er staat wel iets opmerkelijks. Hij bleef in Haran en ging uiteindelijk niet naar Kanaan. Zie je dat het soms zo kan zijn dat een zoon iets over gaat nemen wat de vader heeft laten liggen? En het kan zomaar zijn dat jij van een hele andere generatie bent dan jouw ouders en dan je grootouders op het gebied van je relatie met God. Ik weet wel, mijn overgrootvader, die nu 100 is, die heeft hele andere gedachtes over het woord van God, over de hemel en over zijn redding wel of teniet dan mijn vader. Mijn vader is pas op latere leeftijd echt tot levend geloof gekomen en ik ging hem zelfs in eerste instantie nog voorbij. Dat hij zei, joh, waar heb jij het over? Ik zei, nou, het woord zegt dit en het woord zegt dat. En de Heer Jezus deed dit en de Heer Jezus deed dat. En hij zat me aan te kijken alsof ik een andere taal sprak. En zo keek ik terug naar mijn geslachten, mijn voorgeslacht. Mijn opa deed het anders. Mijn vader doet het anders. En ik ook. Maar toch zie ik Gods trouw wel degelijk in de geslachten. Maar aan ons, de nieuwe generatie, is het een verantwoordelijkheid om niet te kijken naar onze vader. Niet te kijken, sorry Jan, maar naar jouw vader. Maar is het de bedoeling dat we kijken naar de Almachtige God en zijn plan voor jouw leven willen gaan ontvangen en daarnaar wandelen? Opdat we niet halverwege in Haran blijven steken, maar uiteindelijk rechtstreeks naar Kanaan gaan. Want onze voorouders hebben wel degelijk dingen laten liggen. En ik zeg niet dat ik het volmaakt doe en perfect doe, maar ik wil wel bereid zijn om de prijs te betalen, om me over te geven aan het plan van God, wat Hij voor mij heeft, en niet te kijken naar mijn vader of naar mijn grootvader. En daar is dit vandaag het bewijs van. Niet het naleven van geboden van mensen, van een instituut. Nee, simpelweg navolgen van de Heer Jezus Christus. Jezus zei niet, ga naar een bepaalde denominatie. Hij zei, volg mij na. En vandaag zitten we hier zo gemailleerd. Je zou voor de grap eens hier moeten gaan staan. En je zou al die gezichten eens moeten zien, vanaf deze kant gezien. Jullie zijn zo uniek, zo waardevol. Allemaal anders. Allemaal een andere achtergrond, maar allemaal, als het goed is, met één bestemming. God ontmoeten. Althans, je kan hier uit solidariteit zijn voor Jan en Fernanda, maar dan wil ik je iets moois vertellen. God heeft jou op het oog. God wil jou naar zijn land brengen, het beloofde land. Dat is niet Kanaan, dat is niet Israël. Nee, dat is bij hem zijn, want bij hem zijn is het eeuwige leven. Door hem te kennen, beleid je dat de eeuwigheid in je hart mag komen en dat je voor altijd bij hem mag zijn. Simpelweg door geloof. In heel de Bijbel, na Jezus Christus, wordt nooit gesproken over één stapje wat je dichter bij God kan brengen dan door geloof. Het is never, never, nooit, maar dan ook nooit uit werken der wet, opdat er ook maar één mens gerechtvaardigd kan worden vanuit zijn eigen kracht. Het is puur en enkel uit geloof. En daarom kon er ook geschreven worden over Abraham. Abraham werd gerechtvaardigd uit en door geloof. Het bestond toen al. En God riep. God riep Adam, Adam, waar ben je? En dan roept hij zijn zoon, Kain, waar is je broer? En dan roept hij het nageslacht van Adam, Noach. Noach, bouw een ark. Ga daarin. Als God iets vraagt van je, dan vraagt hij dat niet van, zou je alsjeblieft willen? Nee, dan doet hij dat op een gebiedende wijze. Waarom? God weet dat datgene wat hij vraagt, jij daaraan kan voldoen. Als God iets van jou vraagt, dan betekent dat dat jij daaraan kunt voldoen. Als God dus zegt, bekeer je, laat je dopen en ontvang de gaven van de Heilige Geest, dan kun jij daaraan voldoen, anders vraagt God het niet van je. Sterker nog, hij vraagt het niet, hij beveelt het. Het is een opdracht. Mooi hè? Hij doet het al bij Adam. Adam, waar ben je? Alsof God niet wist waar Adam was. Alsof God niet wist waar Abel was toen hij het aan Kain vroeg. God wist dat. Noach, bouw een ark. Dat was een opdracht. Hoe mooi is het dat vandaag Gods stem nog steeds roept tot aan de uiterste der aarde, naar iedere ziel, omdat Gods plan nog steeds vaststaat met deze wereld die verloren lijkt. Maar hij is niet verloren, want wij hebben een boodschap wat blijkt dat Jezus Christus gekomen is om het verlorene te zoeken. God roept naar ieder mens, hij wil ieder mens een kans geven. En niet één kans, maar sommigen krijgen kansen te over. Van de week kreeg ik een appje van een vrouw uit een kerk en ze appte mij en ze zei dat haar zoon een overdosis had genomen en 3 uur lang zoek was geraakt. Wat doet dat met je als moeder? Datgene wat je zelf 9 maanden lang hebt gedragen, kwijt te zijn. 3 uur lang. En dan wetende dat je zoon een overdosis heeft genomen. En deze moeder was ten einde raad en ze vroeg om gebed. Ik zei, tuurlijk, we gaan bidden. Ze zegt, wat moet ik doen? Ik zeg, ik weet het ook niet. Ik zeg, ik weet maar één ding. Roep de naam van de Heer aan. Ja, maar waarvoor moet ik dan de naam van de Heer nog aanroepen? Want ik weet niet waar die is. Ik weet niet of die leeft of dat die dood is. Of... Het haalt mij niet uit, maar roep hem aan. En ze hadden hem gevonden. Ergens in Apeldoorn. En ze hadden hem opgenomen in het ziekenhuis. En ze checkten of alle symptomen nog werkten. En wonder boven wonder is deze jongen normaal. Hoe kan het dat als jij 3 uur lang weg bent geweest, dat je symptomen in je hersenen en in je hart, dat die nog normaal zijn? En toen zei ze, Chris, wat moet ik nu? Want hij wil maar dood en hij wil maar dood. Ik zei, nou, ik denk dat je met hem moet gaan bidden. Soms zijn wij christenen geneigd om wel te bidden voor iemand, maar durven we niet met iemand te bidden. Wat is het verschil? Wij vragen aan God, wilt u, wilt u, wilt u? En daar hebben we het al een keer over gehad. Maar is het Gods wil dat iemand gered wordt? Ja, dat is zijn wil. Hij wil dat alle tot erkentenis van de waarheid komen en niemand verloren gaat. Dat is zijn wil. Wilt u diegene redden? Ja. Maar soms zijn jij en ik het instrument in Gods handen om iemand ook bij Jezus Christus te mogen brengen. De Heer Jezus is hier niet, maar hij gaf wel de opdracht aan jou en mij om mensen bij hem te mogen brengen. Kijk, bekering is van het hart zelf afhankelijk. Dat is van jou afhankelijk. Bekeer je, dat is een opdracht. Bouw een boot. Waar is je broer? Adam, waar ben jij? God spreekt op gebiedende wijze. Bekeer je. Dus hij geeft de opdracht aan de mens. En dan mag de mens daarop reageren, ja of nee. Op zich over te geven. Maar wat gebeurt er dan? Ik zei tegen die vrouw, bid niet voor hem, maar bid met hem. En ze is met hem aan zijn bed in het ziekenhuis in Apeldoorn gaan bidden. En ze schreef, we hebben samen een zondaarsgebed gebeden. En hij heeft die nacht een droom gehad. Ze zei, ik ben zo bang dat misschien de Satan hem alsnog gaat halen. Omdat hij zijn ziel verkocht heeft aan de Satan. Maar ik zei, vrees niet. Waarom niet? Nu die jongen zijn hart heeft overgegeven aan Jezus Christus, de naam boven alle namen, die de duivel heeft overwonnen, de macht van de zonde, de macht van de dood, elke macht openlijk heeft tentoongesteld, is het laatste woord aan de Alpha en Omega en niet meer aan de vader van de leugen. En die nacht heeft deze jonge man een droom gehad. En hij zag hoe er zwarte koetsen kwamen voor hem en hoe die afgevoerd zou worden. Maar dat er ineens een bepaald figuur kwam met een enorm zwaard en hoe dat figuur die koetsen verwoestte en vernietigde. En hij in leven bleef. Op het moment dat wij de sleutels van ons hart overgaven, in het slot van ons eigen hart, onze wil, steken van trots, van ongeloof, van twijfel, van afwijzing, van eenzaamheid, van religiositeit. En we doen ons hart open, dan heeft de Heer Jezus het laatste woord voor jou en mij. Want God roept vandaag de dag nog altijd. Als God Abraham roept uit een gezin waar afgoderij is, hoeveel te meer kan hij jou en mij roepen? Als God met Abraham verder gaat naar Kanaan, terwijl hij onderweg echt liegt en bedriegt, maar toch gezegend wordt, want hij kreeg vee en runder en hij kreeg van alles nog meer, terwijl hij had gelogen. Dat staat er. Hij kreeg van Farao nog heel veel meer, terwijl hij al gelogen had. Is dat genade of niet? Hij mocht het nog houden ook. En vervolgens werd hij naar Kanaan gebracht door de Heer. En opnieuw zei de farao, God spreekt ook soms door ongelovigen heen om de gelovigen verder in het plan van hem te bewerken. Ga uit het land. En vandaag heb ik een woord voor je. Geef je over aan Gods plan. Ga uit je land. Ga uit je familiekring. Ga uit je bezit. Ga uit jouw ideeën en ambities. En jij bent misschien jong. Ik ben iets ouder. En je mag ambitieus zijn. En je mag dromen hebben. Maar waar het bij God om gaat, is dat je leert om vanuit hem te denken, vanuit hem te kijken, in plaats van vanuit jouw idee van wie God misschien wel is. En God wil jou leren wat het is om naar hem te blijven kijken en om niet passief of heel actief in je eigen leven te stappen, maar om te gaan zien wat God voor jou in petto heeft. En dat heeft niets met je afkomst te maken, sorry. Dat heeft niets met je religieuze achtergrond te maken, sorry. Dat heeft ook niets met je familie te maken, sorry. Dat heeft alleen met jou en God te maken. En met God en jou. Als ik ga kijken naar mijn opa, dan vind ik hem soms arm, omdat hij heel veel gemist heeft wat God wel voor zijn leven had weggelegd. Als ik kijk naar mijn vader, die nu een inhaalslag als bijna 70-jarige aan het maken is in de dingen van God, dan zeg ik, joh, pa, had je niet eerder kunnen instappen? Ik wil het dus beter gaan doen. En niet beter en meer en minder in die trant, maar ik wil dat mijn leven overgegeven is en in de lijn van God komt te liggen. Met ambitie, zonder ambitie. Met dromen, zonder dromen. Arm of rijk. Heer, ik wil u gehoorzamen zoals Abraham u gehoorzaam was. En al moet ik daarvoor reizen, dan gaan we reizen. Al moet ik daarvoor mijn dorp verlaten, op Heusden, Kesteren, dan ga ik. Al moet ik mijn familie daarvoor verlaten, dan doen we dat. Want familiebanden kunnen soms heel listig zijn. En ik weet niet of we er wel eens achter ben gekomen, maar het kan soms zomaar zijn dat je in een familie bent opgegroeid, dat je tot geloof bent gekomen en later naar die familie teruggaat op een verjaardag of op andere momenten. En dat die familie dingen zegt en dan raak je helemaal van in de war. Familiebanden. Dat je ineens thuis bent en denkt van, hè? Ik kon niet mijzelf zijn bij mijn eigen familie. Herken je dat? Ja, dankjewel Jan. Nog meerdere. Nou, ik heb het gehad toen ik net tot geloof kwam, dat ik dacht, ik ben een vreemde eend in mijn eigen familie. Maar voordat ik tot geloof kwam, was ik helemaal niet vreemd. Hoe zit dat? Nou, je hebt een andere geest gekregen. Je bent wederom geboren. Het koninkrijk van God komt in je hart. Je bent deel van het koninkrijk van God. Dat zijn andere principes. Dat zijn andere gedachten. En dan kom je bij je familie en dan lijkt het wel alsof je onder hun paraplu komt. En je anders gaat gedragen terwijl je dat eigenlijk niet wil. En dan kom je in een soort van weerstand. En oh, wat is het gezellig, maar eigenlijk vind je het helemaal niet gezellig. Oh, wat is het leuk, maar eigenlijk lach je als een boer met kiespijn. En je denkt, hè? En dan kom je bij je familie vandaan en dan denk je, vrijheid. Nou, Abraham, die snapte dat. Abraham had daarmee te maken. Abraham had een vader en de vader heette Terach. Een van de betekenissen is rustplaats of wilde geit. Nou, dat vind ik nogal een verschil. Je kan het zien, Terach als plaats, als een rustplaats, maar de persoon als een wilde geit. Het was een wilde. Ze aanbaden de maan in Ur. Wat deden ze? Afgoderij. De familie van Abraham, die plaatste dus afgoderij boven de God van leven. Zie je dat God altijd naar het hart kijkt? Te midden van afgoderij riep God Abraham. Komt jouw familie uit de afgoderij? Misschien zeg je, nee, mijn familie zit al jaren in de kerk. Maar kan het soms zo zijn dat een kerk ook een afgodische plek kan zijn? Ik denk het wel. Deze plek, deze gemeente kan zelfs een afgodische plek zijn. Als jij zegt, het gaat om Philadelphia, maar nou daar is het fijn. En dan gaat het daarom, en dan gaat het hierom, en dan gaat het om die spreker, en dan gaat het om dit, en dan gaat het om dat, en om deze liederen, en oh, die pianisten, prachtig. Stop maar, want het gaat helemaal niet meer om de Heer Jezus. En zo snel sniekt het in een mensenhart naar boven, dat we toch een beetje de ander gaan verheven, en aan de ander toch wel op een voetstuk kunnen plaatsen. Ja, maar hij of zij, ja, maar als die voor mij bidt, nou, dan gaat het geweldig. Nou, dan moet je het juist niet laten doen. Want dan leg jij je vertrouwen in mensen in plaats van God. En wij in Nederland, sorry dat ik het zeg, en ik ben heel radicaal even, maar wij hebben van de kerken soms een plek van afgoderij gemaakt. En daar moeten we ons als Nederlanders, en zeker in deze streek, van bekeren. Want de predikanten zijn ook maar mensen. De ouderlingen, de oudsten zijn ook maar mensen. Ik ben ook maar mens van vlees en bloed. En ik heb de Heer Jezus keihard nodig elke dag. Maar als ik een mens ga stellen boven het woord van God, pleeg ik afgoderij. Als ik de mens of een religieus stelsel meer lief heb dan de Heer Jezus, is dat een vorm van afgoderij. En daar moeten we ons dan van bekeren. Als ik een vorm boven de Heer Jezus stel, dan en Abraham groeide op en moest daar vandaan. Hij zei, ga uit Ur, trek uit je land. Nou, ik weet niet wat jouw land is. Ik weet niet wat je familie is. Maar als er dingen zijn in jouw omgeving die je tegenhouden om tot Jezus Christus te komen, ga er dan weg. Ik heb een ongelovige zus. En toen ik tot geloof kwam, verloor ze mij. En verloor ik haar. En ik leg je uit hoe dat kwam. Wij waren elkaars beste maatjes. We gingen samen op vakantie. Ik ging met haar naar een kledingzaak en dan hielp ik haar, terwijl ze getrouwd was, gelukkig getrouwd, dacht ik, hielp ik haar met kleding. En zij had geld en ik had geld. En we leefden erop los en we gingen samen stappen. Zij nam salsa lessen en ze danste met andere mannen. En ik dacht, goh, ja, waarom ook niet? Je kan toch dansen met anderen? Maar ergens zag ik mijn zwager daar niet bij en ik dacht, er klopt iets niet. En ik ben toen in die periode gaan nadenken over het huwelijk. Zou ik nog wel willen trouwen? Als zelfs mijn eigen zus met andere mannen danst, waarom zou ik dan nog, terwijl ik mijn eigen zus kan vertrouwen, maar eigenlijk dus ook niet, nog met een vrouw in het huwelijksbootje treden? En zo vervreemde ik steeds meer van Gods principes, terwijl ik die als kind wel had meegekregen. En ik ging met mijn zus op vakantie en we genoten van alles wat de wereld te bieden had. En hoe meer ik van de wereld aan het eten was, des te dieper de leegte in mijn ziel kwam. Ik werd gewoon niet gelukkiger van de wereld. En ik zag dat het ook iets deed bij mijn eigen zus. En ik kwam tot geloof en ik sprak met haar over Jezus en ik zei, ja maar meet, hij is echt. En ik kan het niet uitleggen, maar hij is echt. En lees de Bijbel maar. Ach, de Bijbel. Ik zei, nee. Ik zeg, ja, maar de kerk. Ik zeg, maar het gaat niet om de kerk. Het gaat niet om een bepaalde letter. Het gaat om de Heer Jezus Christus. De voleinde van je geloof. Degene die kwam om leven te geven. En ik was leeg, maar hij heeft me gered. En nu weet ik het verschil van toen en nu. Net als Paulus. En ze wilden uiteindelijk niet veel meer met me te maken hebben. Totdat ze in scheiding lag, toen wist ze me even te vinden. Chris, heb je een Bijbeltje voor me? Ik zeg, tuurlijk, ik breng hem. En voordat ik hem had gebracht, was ze al weg. En uiteindelijk heb ik nu bijna al 10 jaar sporadisch contact met haar. Maar ik mag het niet over God hebben. Er kwam scheiding bij ons in de familie. Ik kies voor de Heer Jezus. En zij kiest bewust tegen. En automatisch komt daar wrijving. Het woord van God brengt scheiding. Jezus zegt het ook. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, veel meer het zwaard. Dat is het woord van de Geest van God. En als jij het woord wil volgen vanuit openbaring, niet vanuit de letter van de wet of van religiositeit, dan brengt dat scheiding tussen jou en de wereld. Tussen jou en ongelovigen. Ja, maar je moet toch juist ongelovigen lief hebben om ze bij de Heer Jezus te brengen? Ja, maar niet meegaan in dezelfde principes. Want dan raak je je geloof kwijt. En ik worstelde. Ik dacht, moet ik nou met mijn zus toch nog gaan salsa dansen? Moet ik met mijn zus toch nog dat extra drankje drinken? Moet ik dan met mijn zus een avondje stappen? Want misschien gaat ze dan met mij wel mee naar de kerk. Maar ik merkte dat ik een soort van compromisje begon te sluiten in mijn denken. En ik dacht, nee Chris, waar heb je nou van geproefd, man? Je bent toch geroepen? God heeft toch tot je hart gesproken? En je ziet toch de leegte bij haar? Maar ik moest leren om God meer gehoorzaam te zijn dan mijn eigen zus. God meer gehoorzaam te zijn dan mijn familie. En mijn familie verklaarde me soms voor gek. Totdat ik dit las. Ga uit je familiekring. Want als wij onze familieleden loslaten in de handen van een levende God, kan Hij aan het werk. En heeft hij jou soms niet eens nodig. Hij wil je gebruiken. Maar mag God het doen? Of gaan wij het doen? En het kan soms zomaar zijn dat je opgegroeid bent met hele lieve papa's en mama's. Maar dat ze je af hebben gehouden van het levende water, van het levende brood, van een levende God. En dan wil ik tegen je zeggen, ren weg. Ren naar de levende God. En ga daarna naar je ouders toe om ze te vergeven, maar God wil leven geven buiten je familiekring om. Jezus zegt het zelf als hij gezocht wordt door zijn moeder en zijn broers. En wat zeiden de mensen toen ze bij de Heer Jezus aankwamen? Jezus, uw moeder die zoekt u, uw broers die zoeken u. En wat zei die toen? Wie zijn mijn moeder en mijn broers? En toen zei hij tegen degenen die om hem heen zaten, jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Wauw. Als je dus tot wedergeboorte komt, krijg je er een familie bij. En kom je automatisch in een tweestrijd met de familie die wel gelooft en de familie die niet gelooft. En dan? Nou, dan begint het. Dan gaat je karakter gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. En gaat jouw familie erachter komen of het echt is, of dat het een hype was. Of dat het echt is, want zo spreken ze, hè. Ja, mijn collega's zeiden ook, Chris, het zal wel weer overwaaien. We geven hem een paar maanden tijd. En ze hebben mij een paar maanden lang dag en nacht geobserveerd. Ik draaide nog nachtdiensten, lange dagen, ik had een dubbele baan. En ze keken naar mij. Zou het echt zijn? Hij heeft nou zijn mond vol van die Jezus van hem. Hij gaat nou elke zondag naar de kerk. Hij leest nou zijn Bijbeltje. Hij gaat op zendingsreis, maar zou het echt zijn? En er kwam een blik van kritiek en een blik van veroordeling. Alles wat ik deed werd gewogen. Ken je dat? En bij familie is het moeilijkste om dan stand te houden. Bij je familie is het lastigste. Maar Abraham kon het en jij en ik dus ook. Maar eerst eruit. Los van familie, bij de Vader in de hemel zijn. Intimiteit, afgezonderd leven, afgezonderd zijn. Je hart delen met hem, zodat je sterk genoeg bent, zodat je familie uiteindelijk gewonnen kan worden voor Jezus Christus. En dan zal je familie talrijk worden. Dan zal je familie gezegend zijn. Dan zal de familie geen vloek meer treffen. Waarom? Ze zijn in Jezus Christus. Het gaat niet meer om de wetmatigheid die God hier neerlegt in Genesis 12. Als je nou uit je land gaat, dan zal ik je zegenen. Nee, als je in Jezus Christus bent, ben je gezegend. Als je in Jezus Christus bent, kun je niet meer vervloekt worden door de Vader. Want Jezus Christus werd een vloek. Hij was zonder zonde, maar hij werd vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zegt de Bijbel. Dus ik wil geen zegen meer zijn, ik ben een zegen. Omdat Christus in mij is. Ik kan niet meer vervloekt worden door God, omdat Christus het alles is wat ik nodig heb, die vervloekt werd. En dan zal ik talrijk worden, omdat ik invloed ga krijgen op mijn omgeving, omdat de familie van God alleen maar uit zal gaan breiden. En dat is wat Jezus bedoelde in het zendingsbevel. Trek erop uit. Deel wat je hebt. Al heb je maar 5 broden en 2 vissen. Deel datgene wat je in je hart hebt en je zal zien de kracht van vermenigvuldiging. Jan heeft een getuigenis, ik heb een getuigenis. Fernanda heeft een getuigenis, compleet anders. Maar we hebben allemaal iets in ons hart. En als we dat gaan gebruiken, dan zul je zien de kracht van vermenigvuldiging, zodat het koninkrijk van God zichtbaar gaat worden. Trek uit je land. Laat je omgeving los. Laat je begrip van wat jij hebt gevormd van kerk los. Want het kan een afgod zijn. Zelfs het plaatje wat je van God hebt gemaakt, misschien wel in je gebeden, misschien wel in je beleving, laat dat los. Sommige mensen die tegenkomen die zeggen, ja, maar God is dit, dat, zus en zo. Zij degene die het verstand van God had gekregen. Wie zijn wij om God in ons binnenste te kunnen begrijpen? Hij is ondergrondelijk. Laat dan ook je beeld van wat je tussentijds hebt gevormd in je leven van God los. De Bijbel zegt laat. Los en je zult
losgelaten.
Ja. En sommige mensen komen naar me toe. Ja, maar het is onmogelijk om bekeerd te worden. Het is onmogelijk om een kind van God te worden. Nee, in deze context komt er iemand naar Jezus toe. En dan zegt Jezus, bij God zijn
alle dingen
mogelijk. Dat heeft met wedergeboorte te maken. Je kunt een kind van God worden. En misschien ben je wel teleurgesteld in de kerk. Dan zeg ik, nou, ik ook. Ik ben in alle kerken teleurgesteld. Waarom? Geen kerk is volmaakt. Ik ben niet volmaakt. En op het moment dat ik de gemeente binnenkom, dan is de kerk niet meer perfect. Ik ben alleen maar volmaakt. Ik voldoe alleen maar aan de eisen in Jezus Christus. Als ik ja tegen hem heb gezegd, als ik me overgegeven heb aan hem. En vandaag gaat er een roepstem door deze plek heen van geef je over. Niet aan mensen, niet aan gebruiken, niet aan je verleden, niet aan je heden, maar aan de toekomst die in God ligt. En bekeer je dan ook van, en dus misschien zeg je, dat vind ik een vervelend woord, Chris. Nou, het betekent niets meer in het Grieks dan een verandering in je denken. Ik geef mijn denken van afgoderij van wie God is en de kerk is, geef ik over. En ik keer mij om naar de gedachten die God mij wil geven over wie hij is en zijn gemeente mag zijn. Dan is het geen statisch geloof meer, dan is het een levend geloof. Dan is het geen bruid die gehuld is in het zwart. Nee, dan is het een bruid gehuld in het wit. Rein gesproken door het woord van Jezus Christus. Geheiligd door het allerheiligst geloof. Apart gezet om vrucht te dragen, terwijl wij, zoals Abraham, verre van volmaakt zijn, nog steeds liegen, maar toch gezegend zijn, omdat we gezegend zijn in hem. Abraham maakt meerdere fouten. En dan denken wij wel eens, omdat Abraham zijn zoon gaf, maakte hij het goed. Nee. Hij was gehoorzaam. Hij geloofde. En daarom kon God hem ook beproeven. En als jij een kind van God bent geworden, dan zul je beproefd worden. Want de Bijbel zegt dat echt een puur geloof wordt beproefd. En soms zeggen we, dat is de duivel. Nou, ik wil de duivel niet te veel eer geven. Het is niet altijd de duivel. Het is soms ook gewoon een beproeving om te kijken of het geloof in je eigen hart wel echt is. En Jan, kun je nog één keer naar voren komen? Even als voorbeeld vandaag. Onschuldig. Ja, toch? Ja, maar je hebt toch de erfzonde? Ja, snap ik. Maar even in de context. Heeft hij tot nu toe nog wat fout gedaan? Nee. Als ik nu aan Jan zou vragen, Jan, zou jij dit kindje voor deze gemeente willen offeren zoals Abraham dat zou doen? Wat zeg jij dan?
Nee, ik denk het niet.
Zou jij je kind willen overgeven aan de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag als een levend gemaakt offerande? Om te zeggen, Heer, doe maar met dat kindje wat u wil. Tuurlijk niet, het is van hem. Het is van hem. God de Vader gaf niet alleen zijn zoon voor een gemeente, want die was er nog helemaal niet. God de Vader liet zijn zoon los in een gore wereld om jou en mij te redden. Zoveel liefde heeft God de Vader dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoveel liefde heeft God de Vader gehad. Je geeft toch je eigen kind niet voor een moordenaar? Of voor een dief? Of voor een wiespeuk? Nee, je geeft je kind niet aan deze wereld. Maar zoveel liefde had de Vader dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Zoveel houdt God van jou en mij. Vandaag roept God ook jou. Laat los wat je geleerd bent. Laat los wat je weet. Laat je familiekring nu eens even los. En kijk eens naar God de Vader die zegt, jij hoort bij mij. Abraham ging uit en werd een man machtig gebruikt. Met vallen en opstaan. Hij was bereid om te volgen. Hij was bereid om te gehoorzamen. En mag ik jou vandaag de persoonlijke vraag stellen? Ben jij bereid om alles los te laten zoals Abraham? Niet omdat het moet, niet omdat ik het van je vraag, nee, omdat er een roepstem vanuit het vaderhart van God is, wil je bij mij horen? Wil jij mijn kind zijn? Wil je mijn zoon of mijn dochter worden? Dat kun je niet verdienen. Je hoeft alleen maar aan te nemen. Ja, maar dat is moeilijk. Nee, God zegt nooit iets wat jij niet kan doen. Hij vraagt niet, bouw een ark zonder dat jij het zou kunnen. Hij vraagt niet, waar ben je, als God het al lang niet weet. En als God vandaag zegt, bekeer je, laat je dopen en ontvang de gave van de geest, ontvang genade, dan wil hij je dwingen om naar binnen te gaan. Maar hij kan je niet dwingen, want hij heeft je gemaakt met een vrije wil. Maar het kan soms zo zijn dat afgoderij, familie en je hele achtergrond, je van kennis, jouw ketenen om je wil heeft gezet. Maar vandaag wil ik als dienstknecht van Jezus Christus zeggen dat je in de vrijheid wordt gezet door het gesproken woord van Jezus, omdat Jezus zegt, kom. Geen keten om jouw wil kan blijven bestaan op het moment dat Jezus Christus zegt, kom. Trek uit je land. Ga naar het beloofde land. Dan zul je een vreemdeling zijn en een bijwoner. Waarom? Je gelooft in Jezus Christus. Dan zul je niet naar een aards beloofde land gaan, dan ga je naar het hemelse Jeruzalem. Maar wil je net als Abraham Jezus echt volgen? Hebreeën zegt, hij wist niet waar hij heen ging. Philadelphia, jullie weten niet waar je naartoe gaat. Je weet niet wat de eindstreep zal zijn. Maar wil je volgen? Wil je volgen? Ja, Chris, anders was hij niet naar de kerk gekomen zondagmiddag. Ik heb wel beter te doen. Maar wil je hem echt volgen? Kom dan open naar God toe en naar mensen. Want Gods plan is altijd beter dan wat jij had voor kunnen stellen. Abraham betaalde de prijs. Wil jij hem ook betalen? En ik wil vragen om samen onze ogen dicht te doen en met elkaar te gaan bidden.